Als je bewust leeft, zit elke dag vol vragen. Zeker in deze complexe tijd. Vragen die vaak beginnen met waarom, waar, hoe, wat en wanneer. Vragen stellen is oké. Het heeft te maken met een andere manier van kijken. Met je willen verplaatsen in de ander en niet genoegen nemen met de makkelijke antwoorden. Daarom hebben wij, Ivo Samplonius en Rob Does, deze podcast. Wij stellen hier de vragen. Een persoonlijke podcast, met ruimte voor twijfel. Nieuw licht op het nieuws, maar ook een eigen mening. En eigenwijze antwoorden. Misschien ben je het met ons eens, maar misschien ook niet. Reageren kan en vragen stellen natuurlijk ook. Mail naar wijstellenhierdevragen@abgen.nl.
Nou Rob, daar zijn we weer. We zijn weer terug.
Het is niet te geloven, Ivo. Het is niet te geloven. Het hing allemaal aan een zijdendraadje, geloof ik.
Oh, ik heb gebungeld.
Ja. We hebben allebei hingen we echt in het luchtledige. Maar uiteindelijk was er een go.
Nou, en ik vind het vooral heel erg tof dat we dit gewoon weer samen kunnen doen. Dat we weer aan de slag mogen. En we hebben in ieder geval 16 afleveringen de tijd om onze fanbase eigenlijk uit te gaan bouwen. En gewoon 16 afleveringen lang met mooie onderwerpen te komen. Mooie thema's waar wij ons licht op zullen laten schijnen.
Nou ja, weet je. En uiteindelijk, ik bedoel, ik vind het heel gezellig om met jou te babbelen. Maar ik vind het vooral ook heel leuk om een thema goed bij de kop te pakken. En nog eens inhoudelijk te kijken van, wat doet het jou, wat doet het mij? Zo vaak gebeurt dat niet. Dat je het, we gaan het nu over, vandaag willen we het over nabijheid hebben. Nou ja, hoe vaak denk je daarover na? Ben je daarmee bezig? Filosofeer je daarover?
Het dwingt onszelf ook een beetje om nog te blijven nadenken.
Nou ja, in alle drukte van alle dag. Want daar hadden we het net al eventjes over in de voorbereidingen. Van je dagen zijn gewoon vol. En van de ene vergadering naar de andere. En 's avonds ook vaak nog eens een keer bezig. En kennelijk zit dat ook, als ik voor mezelf spreek, in mijn aard. Ik hou gewoon van een volle agenda. Als ik 2 dagen geen afspraken heb, dan sla ik een soort van paniek. Van ik heb geen vrienden meer. En ik moet wat gaan doen. Ik ga mensen bellen. Mooi bruggetje naar nabijheid overigens.
Zeker.
Zoek je vrienden op.
Hoe ervaar jij dat nou, al die negatieve nieuwsberichten, eigenlijk gewoon die continue stroom aan negatieve berichtgeving die er momenteel is, omdat er zoveel onrust in de wereld is?
Ja. Ja joh, weet je, mijn hart huilt als ik alles zie. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dat kan ook bijna niet anders. Ik bedoel, zoveel onschuldige slachtoffers in Israël, in Palestina, in de Oekraïne, in Somalië. Nou, noem het allemaal maar op. Het houdt niet op. En ik wil me er niet voor afsluiten. Want het is natuurlijk ook een soort reflex om er gewoon afstand van te nemen. Ik bedoel, je kan ook gewoon het nieuws uitzetten. Maar ik moet het willen zien. Ik moet het willen blijven zien. Ik wil me betrokken weten bij deze mensen. En tegelijkertijd ben je natuurlijk gewoon super machteloos. Je kan helemaal niks. Ik bedoel, je kan je kan hoop blijven houden voor jezelf. En je kan hoop blijven uitspreken voor de wereld. En je kan hoop blijven hopen dat de liefde en de zachte krachten blijven overwinnen. Maar makkelijk is dat niet hoor, om hoop te blijven houden.
Nee, ik vind dat wel lastig hoor, want ik herken het wel wat je zegt. Zo van ik wil me er niet voor afsluiten. Maar het levert ook zoveel interne onrust bij mezelf op. Dat het soms zo groots voelt dat ik dan bijna denk, ik wil het gewoon even niet zien. Ik weet dat het er is. Nee. Dat is natuurlijk ook een beetje de pest tegenwoordig met dat alle foto's, alles wat er gebeurt, alles komt door. Dus er komt heel veel gewoon grafische content eigenlijk, komt er op je af. Met foto's en filmpjes van mensen die de meest verschrikkelijke dingen worden aangedaan. En dat kan ik dan heel lastig loslaten daarna.
Het relativeert me. Als je het nou hebt over zakelijk en over klanten en over, het relativeert wel behoorlijk, moet ik zeggen hoor. Ik begin nu bijna echt elke, zodra het ook maar een beetje op een conflict begint te lijken, zeg ik, nou jongens, kom op, er is een oorlog aan de gang. Er zijn echt wel belangrijkere zaken nu, dan zullen we het hier... We hoeven hier toch geen ruzie over te maken.
Ja, we hadden afgelopen zondag in de gemeente Eemland... hadden we een ochtend waarbij eigenlijk gewoon... De deur staat altijd al wel voor iedereen open... maar nu was het ook gewoon bekendgemaakt in de buurt. En er was gedurende 2 uurtjes tussen 10 en 12... was er gewoon de mogelijkheid van... hey, als je nou de behoefte hebt om even binnen te lopen... kopje koffie, kopje thee te drinken... er was wat muziek, er werd een enkel gedicht voorgelezen. Niet dat we het op kunnen lossen met elkaar... maar wel, nee. Zoek elkaar op als er zoveel onrust is. Want het helpt om... Nou ja, en dan kom je meteen bij het thema eigenlijk uit. Het helpt om dan nabij te zijn bij elkaar.
Ja, ja, ja. En ook misschien om niet tegelijk met je eigen mening te komen. Want we hebben natuurlijk allemaal onze meningen. En we hebben allemaal onze visie op de ontwikkelingen. En wie er goed zijn en wie er kwaad zijn. En wie de terroristen zijn. En wie de verdedigers of de aanvallers of nou enzovoort zijn. En ik denk dat het ook goed is om daarover na te denken. Je moet daar ook je eigen mening over vormen. Maar het helpt natuurlijk niet om die gelijk pontificaal naar voren te gooien... als je met iemand in gesprek bent die daar misschien weer een andere mening over hebt. Het zet wel dingen op scherp, hè, de relaties soms.
Ja, nou zeker. En ik merk ook dat mensen heel zwart-wit en gewoon heel hard kunnen zijn in hun mening. Terwijl als je kijkt wat er allemaal gebeurt, of het nou Oekraïne en Rusland is... of daar bij Israël en met de Palestijnen, het is... zo groot en het gaat vaak zo ver terug... dat ik weet alle details niet eens. Dus dan vind ik het al heel erg lastig... om daar zelf een mening over te vormen... over wat ik daar dan weer van vind. En ik denk ook altijd van... het doet er toch niet heel erg toe wat ik ervan vind. Want dat verandert de situatie daar niet.
Ik las van de week het boek, dat heet Nabijheid, van filosoof Jan-Hendrik Bakker. Absoluut een aanrader. En hij zegt, wie is onze naaste? De oorlogsvluchteling of onze dementerende buurman? En we kunnen ons verliezen in de grote oorlog en de slachtoffers in de verte, zeg maar. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook om ons heen mensen die... lijden en die nabijheid nodig hebben. En daar kunnen we natuurlijk veel sneller wel wat aan doen. Dat ligt veel meer binnen ons bereik.
Ja, en misschien zou dat eigenlijk ook wel iets moeten zijn... dat het als een soort olievlek zich verspreidt. Dat als ik nou voor de mensen die ik in mijn directe omgeving om me heen heb... als ik die mensen nabij kan zijn... en die mensen om mij heen doen dat ook... dan kun je daarmee een soort olievlek creëren... En dan hoop ik eigenlijk dat in een meest ideale situatie... dat het dan uiteindelijk uit zou komen bij die mensen die in oorlogsgebieden zitten. En dat ze het dan op die manier uiteindelijk ook voelen... omdat jij op je eigen plekje bent begonnen.
Het doet mij denken aan de film Pay It Forward. Prachtige film met Kevin...
Spacey,
ja precies. Ja. Kevin Spacey. Prachtige film over een jongen die dat ook als werkstuk, de hele pay it forward, van als ik nou 2 mensen help... en die 2 mensen helpen ieder weer 2 mensen... en die 2 mensen helpen ieder weer 2 mensen... dan wordt de wereld gewoon een betere plek.
Ja.
Ik vind wel een een oproep waard.
Nou, zeker. En dan onvoorwaardelijk, hè? Dus niet ik help jou, maar ik ga er dan wel vanuit... dat je of misschien wel tegelijkertijd... dat jij ook voor mij klaarstaat... maar dat je het doet omdat je zelf graag er voor een ander wilt zijn. En wat bij mij dan nog mijn grootste uitdaging is... is dat ik mijn mening, die ik soms best wel snel kan hebben... dat ik die opzij zet. Dus als ik er bij wijze van spreken voor een dakloze zou willen zijn... dat ik niet in eerste instantie heb gedacht... ja, maar ukkel, als je nou gewoon aan het werk gaat. En als je nou. Dus ik heb al helemaal op een praktische manier voor iemand ingevuld hoe die zijn leven totaal anders zou kunnen invullen. Ga ik ook helemaal niet over. Maar als me dat nog wat beter lukt, om die eigen mening van mij eventjes opzij te zetten, dan denk ik dat ik nog beter en nog meer nabij kan zijn.
Ik heb hier in Oljouw, waar ik woon in Portugal, zijn een aantal zwervers, echt daklozen. En ik heb op een gegeven moment gewoon besloten, ik geef hun geld. Elke week, ik zie ze altijd. Ze zien mij, ze herkennen mij ook natuurlijk, want ze weten, hey, daar komt die jongen die, die elke week geld geeft. En ze zijn absoluut niet dankbaar.
Okay.
Echt, als ik geld geef, vragen ze altijd om meer.
Oh ja.
Het is gewoon echt heel vervelend. Dus dan geef ik 2 euro, dan zeggen ze, give me 5. Dan zeg ik, nee, vandaag 2. En regelmatig vragen ze weer geld en dan zeg ik, nee, nu even niet of wat dan ook. En vaak krijg ik natuurlijk opmerkingen van, ja, maar je weet helemaal niet wat ze met dat geld doen. En dan zeg ik echt oprecht, en zo voel ik het ook, het maakt mij niets uit. Ik geef geld omdat ik wil helpen. Omdat ik op dat moment een mens zie, ja, die ik kan helpen met wat geld. En als hij er vervolgens alcohol of drugs of een broodje kaas van koopt, daar ga ik niet over. Ik ga over mijn... Ik vind het geen reden om het niet te geven. Ik vind het ontzettend patriarchaal om te zeggen, ja, ik geef jou geen geld, want je gaat er toch maar alcohol verkopen. Of ja, ik geef alleen maar, ik nodig mensen wel uit en dan ga ik samen een kopje koffie drinken of ik koop wel een broodje voor ze. Nou, daar ga je helemaal niet over. Waar moet je nou een broodje voor kopen? Laat die mensen gewoon, geef ze geld en laat ze gewoon in hun waardigheid. Tenminste, ja, zo denk ik erover, hoor.
Ja, nou, ik vind dat wel knap, hoor. Daar heb ik, werk aan de winkel. Laten we het op,
ja. we het op Kom maar een keer langs, ja,
zeker. Dan kunnen we samen daar geld aan geven. Dat vind ik wel het lastige met als er zoveel gebeurt op mondiaal niveau. Dat je bijna, dat ik bijna vergeet wat er gewoon plaatselijk ook nog gebeurt. Gewoon in mijn eigen dorp Baren. Waar eigenlijk het grootste gedeelte van mijn leven zich afspeelt.
Ja,
dus ja. Ik zou bijna heel flauw kunnen zeggen, wat daar gebeurt, dat heeft echt direct effect op mijn eigen leven. Alleen ik durf het bijna niet te vergelijken, omdat die andere dingen zoveel groter eigenlijk zijn.
Ja, ja. Nou, volgens mij, ik voel een hele nieuwe podcastreeks over lokaal leed.
Lokaal leed. Dat is lekker positief. Oprichting op naar de verkiezingen.
Ja, precies. Ja, dat lijkt me heel goed. Nou ja, kan je er nog iets van... Ik bedoel, we zijn allebei lid van het Apostolisch Genootschap. Die is ook de uitgever van deze podcast. Dus moeten we ook even noemen natuurlijk, hè, ja. als sponsor. Apostolisch Genootschap. Maar kan je daar nog iets vanuit... Ja, ik noem het altijd een breed christelijke beweging. Kan je vanuit die gedachtenwereld daar ook nog iets over zeggen, over nabijheid?
Nou, vooral wat ik, zoals ik het zelf heb ervaren, doordat ik eigenlijk gewoon helemaal vanaf van baby af aan meegenomen ben binnen het Apostolisch Genootschap, is dat het voor mij niet vreemd is om er voor een ander te zijn en om te luisteren naar de ander. Eigenlijk vind ik dat altijd wel heel erg mooi als je eigen gedachten, je eigen ideeën, je eigen mening er niet toe doet en ik gewoon open kan staan voor wat houdt jou bezig. Dan kan ik ook veel meer invoelen in wat jij voelt. Want dan ben ik niet meer bezig met wat ik ervan vind.
Helemaal waar. Dat is de lijn van dit hele gesprek wat we hebben, Ivo, is eigenlijk inderdaad van, lukt het ons om onze eigen mening en onze eigen verwachtingen en onze eigen ego aan de kant te zetten als het gaat om de ander?
Ja.
Beter te luisteren, minder snel te oordelen, minder snel met oplossingen te komen. Daar heb ik mijn handen in ieder geval voorlopig nog wel even aan vol.
Zeker.
Maar
zeker.
Ik geloof ook dat het de wereld mooier maakt. En daarmee helpt.
Ja.
Helpt aan een mooiere wereld.
Ja.
Dat is wel echt mijn stellige overtuiging. Hoe klein ook. Het is tijd voor ons volgende blokje.
Zeker. We gaan het vragen aan Nanda. We vragen het, en wat je misschien als je de eerste 4 afleveringen hebt gehoord nog wel weet, is dat we elke keer of Nanda of Martin contacten om een vraag te stellen. We gaan dat wat breder doen, maar om niet meteen de gekkigheid in te gaan, gaan we vandaag nog wel eventjes richting Nanda. Nanda Zieren, hallo.
Ah, Ivo, hallo Rob, goedenavond.
Goedenavond, hallo.
Voor degenen die jou nog niet kennen en misschien luisteren en wat minder bekend zijn met het Apostolisch Genootschap, kun je jezelf heel kort even introduceren?
Ja. Nou, ik ben sinds Pasen vorig jaar samen met Mart van der Wal de eerst verantwoordelijk voorgangers binnen het Apostolisch Genootschap. En dat zijn wij dan op het gebied van geestelijke verzorging. Nou, dat is een hele mond vol. Maar dat wil zeggen dat wij eigenlijk het geestelijk leiderschap op ons hebben genomen samen. En nou, dat doen wij met veel plezier.
We hebben het gesproken over nabijheid. Binnen een organisatie zoals het Apostolisch Genootschap hebben we daar veel mee te maken. Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar nabijheid. Ook veel mensen die daar echt behoefte aan hebben. Eenzaam zijn ook wel. Heb je daar zelf veel mee te maken? Kom je dat tegen in het dagelijks werk?
Nou, het is wel zo dat mensen ons natuurlijk in allerlei verschillende levenssituaties benaderen. Of andersom, dat wij hen opzoeken. Als we bijvoorbeeld weten dat er een partner is overleden en we hebben die informatie ook gekregen, dan zullen we de betreffende nabestaanden ook opzoeken. Waar het een liefdesrelatie betreft tenminste. Hè. Dus voor kinderen wordt dat wat verder. Overlijden vest veel mensen. Maar als er een partner achterblijft, dan zoeken we de betreffende ook op.
Als ik kijk naar de huidige manier waarop we als gemeenschap, laat ik maar zo zeggen, met elkaar omgaan, dan zien we elkaar niet zo heel vaak meer. En dan dreigt het gevaar dat mensen buiten de boot vallen, omdat ze gewoon niet zo heel vaak meer komen, of omdat ze niet kunnen komen, omdat ze gebonden zijn aan de online verzorgingskanalen, laat ik het maar zo zeggen.
Maar denk je dan aan een bepaalde leeftijdsgroep bijvoorbeeld?
Nou, nog niet eens hoor. Nee, nog niet eens. Want ik zie het echt bij alle leeftijden wel dat er echt...
Precies.
Echt eenzaamheid... Nou, eenzaamheid is gelijk weer zo'n heel groot woord, maar... aan de andere kant misschien toch ook wel. Ja, gewoon eenzaamheid is en meer behoefte aan contact... En het gaat allemaal niet meer zo vanzelf, laat ik het zo zeggen. Misschien dat tegenwoordig, dat we daar meer ons best voor moeten doen om elkaar op te zoeken, om elkaar niet alleen te laten.
Ja, en ik denk dat het waar is. Ik denk dat alle mensen in allerlei levenssituaties van alle leeftijden eenzaam zijn, kunnen zijn op dit moment. Door de complexiteit waarin we leven. En ik denk dat een deel van de crux zit in het zo kunnen doen dat je ook in staat bent om voor een deel nabijheid op te zoeken. In voorbereiding op deze aflevering heb ik een aantal dingen de revue laten passeren. Vorige week was er een dag voor 12 tot 14-jarigen. Daar is nabijheid ontzettend belangrijk is. In. Er zijn op heel veel plekken worden er droomdekentjes gemaakt door mensen van het Apostolisch Genootschap, maar ook steeds meer met niet mensen van het Apostolisch Genootschap. Die droomdekentjes zijn natuurlijk belangrijk, maar het is natuurlijk een middel om elkaar te ontmoeten en een gesprek te hebben. Dus het is denk ik van belang om te zoeken naar wat je van welke leeftijd dan ook kan helpen om dat gevoel een plek te geven. En niet alleen dat van de een naar de ander, maar ook van de ander naar de een, hoe je dat kunt opzoeken.
Nou, en dat is misschien wel wat soms een beetje die gevoelens kunnen een beetje wringen. Hè?
Absoluut.
Want je probeert op het plekje waar je bent, probeer je genoeg te doen. Voor zover je dat, en dat is gewoon naar eigen kunnen, naar eigen mogelijkheden. Maar dan kijk ik soms nog verder omheen en denk ik, maar ik had eigenlijk ook bedacht dat ik bij jou langs zou gaan. En dat...
Maar de kunst van het leven is denk ik om je altijd nabij te weten. En dat niet afhankelijk van andere mensen te laten zijn. En toch kun je het niet zonder andere mensen.
Ja,
ja, en ik denk ook wel dat we leven in een wereld die... naar mijn gevoel soms iets te veel individualiseert.
Zeker.
Waarbij het draait heel erg om, ben ik gelukkig? Of in ieder geval om het hele kleine kringetje om mij heen. Daarop bepaal ik al heel erg snel mijn geluk. En dan denk ik, ik zou het voor mezelf zo mooi vinden als we dat met elkaar ietsje breder kunnen maken. En dat het ietsje minder om alleen maar ik draait. Maar dat ik iets meer betrokken voel bij wat er om me heen gebeurt. En het gaat soms zo snel. Ik zie iets gebeuren en ik denk, oh, ik kan even... Oh ja, maar dan is het moment alweer voorbij. Want ik heb alweer 10 andere dingen bedacht die ik ook nog moet doen.
Het is natuurlijk... Ik zie het wel als een geschenk dat je mededogen hebt meegekregen.
Ja.
Maar daar zit ook precies in wat Ivo net zei. Daar zit ook dat dubbele in. Want mededogen maakt je ook soms onmachtig en heel ongelukkig soms. En aan de andere kant het feit dat je het hebt en dat je begaan bent met mensen en met deze wereld en met schepselen. En dat is toch ook maar geluk dat je dat hebt. Het is natuurlijk nooit genoeg, maar daar doen we ons best voor. Daarvoor schrijven we artikelen over eenzaamheid, over wat er gaande is in de wereld. Daar laten we verbinden stem horen. Daarom geven we een advies, een ongevraagd advies aan de politiek nu, om te kijken van, jongens, kijk nou meer naar verbinding en naar wat meer bijdraagt aan saamhorigheid bijvoorbeeld. Dus daarvoor komen we op zondag bij elkaar om een plek te zoeken, om te denken, oh ja, zo zat het ook weer. Dat wilde ik. Ja, daar doen we natuurlijk langdurig en frequent en continu zijn we daar wel mee bezig. Als genootschap. En ik denk ook dat je kunt zeggen, en ieder persoonlijk.
Ik denk aan jou, mijn allerliefste. Al ben ik nog zo ver van onze grond. Ik ben hier voor jou, mijn liefste. Voor jou en papa en voor ons. Ginds ligt een land wat onbekend is voor mij. Ver weg van een oorlog waar niemand wil zijn. Hier is het wachten op een wonder van nacht. Ik hoop dat je snel hoort van mij.
Ik ga het redden, maar zeg het maar niet.
Wat heb je met dit nummer, Rob? Want jij koos dit uit.
Ja, ik weet de eerste keer dat ik dit hoorde dat ik echt van mijn stoel viel. Gewoon van de hardheid van de woorden. Je weet het wel, maar er verdrinken daar gewoon mensen bij Lampedusa. En dat zijn kinderen van ouders die nog in Algerije of Tunesië of Libië zijn. En die op zoek zijn naar een... Naar geluk, naar een beter bestaan. En het gewoon niet redden.
Ja.
En daar kan je gewoon niet bij. Met je gedachten niet. En tegelijk is het goed om het te weten. En om het je te blijven realiseren dat de mensen die hier komen... Ja, door een hel zijn gegaan om hier te komen. En dat echt niet doen als gelukszoekers, of hoe noem je dat, als mensen die zomaar komen. Maar echt op zoek zijn naar een beter bestaan. En ik zou het ook doen als ik daar was, denk ik. Ik weet niet hoe dat met jou...
Ja, ik ook. En tegelijkertijd voelt het ook als zo'n ver van mijn bed show. Omdat mijn wereld er zo anders uitziet. Dat ik kan me er bijna geen voorstelling bij maken. Hoe dat moet zijn om in een bootje te stappen. Waarbij je niet weet of je de overkant wel gaat halen.
Ja, een ruim hart, een groot hart voor al die mensen. En ik snap de politieke problemen. En ik snap de keuzes die gemaakt moeten worden. Maar al te goed... maar het zijn gewoon lieve mensen die op zoek zijn naar een bestaan. Nou ja, dus dat lied helpt je daar nog eens een keer... om daar nog eens over na te denken en misschien iets milder naar te kijken. Nou ja.
We hebben ook nog een vraag uit de zaal.
En zo deed ook Pieter van Midden... En die vroeg, kun je elkaar... En vroeg een hele lange mail hoor, dus ik ga niet de hele mail voorlezen. Maar de kern van het verhaal was, kun je elkaar ook online nabij zijn? Kan je naar een inspirerende bijeenkomst luisteren en hetzelfde gevoel krijgen als in een live ervaring? Er is zoveel mogelijk en er is ook een enorm aanbod. Er zijn ook allerlei erediensten, inspiratiesamenkomsten, wekelijkse voorbereidingsbijeenkomsten. Noem het allemaal maar op. Heel veel online. Hoe werkt dat?
Wat mij betreft is het geen vervanging voor, maar is het een aanvulling op. Omdat ik het heel mooi vind dat zulke soort mogelijkheden er tegenwoordig zijn. Zodat als je niet in de gelegenheid bent om ergens fysiek naartoe te gaan, dat je alsnog in staat bent om ergens bij aan te sluiten. Als ik puur naar mijn eigen ervaring kijk, en ik heb dat niet alleen met samenkomsten binnen het Apostolisch Genootschap, maar ik heb ook een keer een concert van een band online meegekeken op de tv. Was heel erg tof, dus ik vond het heel erg leuk om te zien. Maar het voelde ook een beetje als gewoon een film die ik tussendoor even uit kon zetten. En als ik fysiek in een zaal aanwezig ben, dan kan ik geraakt worden door de manier waarop iemand kijkt. Doordat je voelt, doordat je echt fysiek contact hebt op dat moment. Gewoon al is het met ogen, zeg maar.
Zou het misschien zo zijn dat zodra je naar een live, bijvoorbeeld muziekuitvoering, luistert, hè, bedenk maar, nou ja, voor mijn part, de Matthäus Passion of U2 in de nieuwe Dome in Las Vegas, verdien het allemaal maar.
Wat een ding, dan gaat trouwens.
Ja, die wil ik wel zien, hè.
Ja.
Dat gaat via het hart. En een online dienst of een online samenkomst gaat via het hoofd. Ik denk echt dat het een andere weg binnen doorgaat. Nou ja, je kan dus spreken van een aanvulling inderdaad. Maar als je het nou hebt over nabijheid, dan heb ik toch echt liever iemand naast mij. Of live muziek. Of iemand die stottert. Of iemand die iets uit zijn handen laat flikkeren. Ik vind het allemaal prima, maar dat is gewoon live. Dat gaat bij mij via het hart.
Wat we nog niet hebben verteld, is wel belangrijk trouwens. Dat is dat we er niet elke week zijn, maar we zijn om de week komen we met een nieuwe aflevering. Dat houdt het voor ons haalbaar, omdat we ook over elke aflevering toch wel eventjes na willen denken. En niet nadat we deze opname hebben gedaan tegen elkaar zeggen, nou, tot over 3 dagen, want dan gaan we de volgende alweer opnemen.
Nee, maar het leuke is wel dat we daardoor ook gewoon meer tijd bij iedereen aanwezig zijn.
Precies. Precies, want dan worden namelijk die 16 afleveringen worden ineens 32 weken. 32 weken!
Ja. Nou, ja, we zitten ruim in 2024 aan elkaar vast, vriend.
Zeker. Nou, ik vond het heel tof dat we deze aflevering weer konden maken. Zoals gezegd, mocht je zelf een vraag hebben of een opmerking, of wil je gewoon iets kwijt, laat het ons dan zeker weten. En stuur gewoon een mailtje naar Wij stellen hier de vragen, apenstaartje apgen.nl.
Ja, en mocht je meer willen weten, dan staan in de show notes nog alle links naar de muziek en naar een aantal boeken die we ook hebben gebruikt in onze teksten. Dus kijk naar de show notes en je kan je nog even doorlezen.
Zo is dat. Rob, bedankt. En ik zeg tot over 14 dagen.
Heel graag. Tot dan.
Doei.